Goedemorgen. Welkom op deze eerste zondag van de 40-dagen-tijd. De 40-dagen-tijd is een tijd van vereenvoudiging en verzobering. Een tijd van vasten oorspronkelijk. Een tijd van inkeer naar binnen. Een tijd van bezinning in aanloop naar Pasen. Maar ja, vanwege COVID-19 verkeren wij eigenlijk al in die situatie. Min of meer permanent. Althans, zo voelt het. Wij zitten ook ergens in de woestijn en het einde is nog niet in zicht. Vandaag gaan wij nadenken over de woestijn, over Jezus' beproeving in de woestijn. De evangelist Marcus zegt het zo kort, zo bondig, ja bijna achterloos. Maar waar ging die beproeving eigenlijk over? Waar zal die over gegaan zijn? Want Marcus zegt er niet veel over. Wij gaan daar eens hardop over nadenken, of zeg maar gerust speculeren en fantaseren. Dat dus straks bereiden wij ons eerst voor in een moment van stilte. Ons hulp is in de naam die heilig is en hoog verheven, naam boven al onze namen, die ons plaatst in de ruimte en de tijd van deze aarde, die ons kent beter dan wij onszelf en die ons draagt tot aan het einde en daaraan voorbij. Zijn trouw is eeuwig. Genade en vrede gaat uit van die naam die over, met en in jullie is, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Vandaag wil ik een drempelgebed houden. En dat doe ik omdat Psalm 25 op het lezenrooster staat, maar slechts de helft. En het leek mij goed om toch ook die andere helft erbij te trekken. En ik lees daarom de tweede helft van die psalm. Psalm 25, de versen 11 tot met 22. Laten wij bidden. Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld, omwille van uw naam. Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Ik houd mijn ogen gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst. Bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende. Vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoeveelen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij. Maak mij niet te schanden, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren. Op u is mijn hoop gevestigd. God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten. Amen. Ons intredelied vandaag is Psalm 91 en wij zingen de A-versie, de coupletten 1 en 2. Laten wij Christus aanroepen omwille van de nood in de wereld. Laat ons bidden. Heere Jezus Christus, u kent de nood van deze wereld. Haar pijn, haar kermen, haar kreunen, haar zinloos lijden. Hoe lang nog? Hoe lang moet zij dit nog ondergaan? Heere Jezus Christus, u kent ook de onmacht van deze wereld, haar starheid, haar kortzichtigheid, haar ongevoeligheid, haar onverschilligheid. Hoe lang nog? Hoe lang moet zij nog ondergaan. Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, Heer, ontferm u over ons. Amen. De eerste schriftlezing is uit de eerder genoemde Psalm 25 en wij lezen nu het eerste deel, de versen 1 tot en met 10.
Een psalm van David. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God, op u vertrouw ik. Maak mij niet te schande. Laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die u achterloos verraden. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. Goed Goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer. Voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Dan in Marcus vers 12 tot 15. Marcus 1 vers 12 tot 15. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken, het koninkrijk Gods is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.
Gemeente van Christus, beste mensen. Eerst maar eens een verhaaltje. Mijn jongere broer en ik schelen maar 2 jaar. En beiden herinneren we ons nog altijd het badgevecht dat wij een keer hadden toen hij 7 jaar oud was en ik 9. Wij gingen in die jaren nog gebroedelijk in bad. Makkelijk zat. Het bad was groot genoeg en het was ook gezellig zo samen. Wij trokken toen veel samen op. Maar die ene keer ging het even goed mis. Het begon nog als spel. Hij en ik hadden allebei ons waterpistooltje en schoten die op elkaar leeg. Ik schoot in zijn ogen. En hij vroeg daarom om een time-out. Die time-out was niet heel lang. Want 2 seconden later schoot ik hem opnieuw in zijn ogen. Daar werd hij kwaad over. Hij gaf me daarom een schop onder water. Ik schopte terug. Hij gaf me een beuk. Ik gaf een hardere beuk terug. En voordat wij er erg in hadden, waren wij in gevecht. Na een flinke stoot van mij gleed hij uit en stootte zich pijnlijk op zijn arm. Hij moest nu huilen. Het gevecht was voorbij. Ik had zeg maar gewonnen. Maar ik voelde mij geen winnaar. Ik voelde mij rot van binnen. Onze moeder hoorde het lawaai en kwam de badkamer ingerend. Wie is hier begonnen? Vroeg zij. Hij, zei ik. En wat heb jij gedaan? Vroeg zij. Ik heb teruggeslagen, zei ik. Ah, zei ze. Slaan is erg. Maar terugslaan is nog erger. Dat verraste mij toen. Ik dacht dat ik helemaal in mijn recht stond. Ik had mij natuurlijk ook willen laten gelden als de grotere broer. Maar ik begreep nu dat het grootser was geweest als ik niet had teruggeslagen. Maar ja, terugslaan. Niet beginnen met slaan, dat gaat nog. Daarvan weten wij heel goed dat dat niet mag. Want dat is agressief gedrag. Zo ga je niet met een ander om. En die zelfbeheersing kunnen wij nog vrij makkelijk opbrengen. Maar niet terugslaan, dat is moeilijk. Het lijkt wel aangeboren. Een verdedigingsmechanisme. Maar ook geldingsdrang. Laten merken dat je er bent. En dat je niet zomaar laat wegzetten. Op zich is dat zo gek nog niet. Het is ook goed om te laten merken dat je er bent. Maar meestal is het terugslaan, ook waar het om een woordenstrijd gaat, buitenproportioneel. Je gaat vol in de emotie, je woede, en je voelt je gerechtvaardigd. Die ander begon, dus nu mag jij eens even volledig los. De meeste van ons leren om niet terug te slaan. Je houdt je in. Je houdt het beschaafd. En dat is al heel wat. Maar dat neemt niet weg dat je je innerlijk die ontvlambaarheid blijft voelen. Dat er momenten zijn dat je een ander wel iets zou willen of kunnen aandoen. Puur omdat je je onheus behandeld voelt. In Amsterdam had ik een benedenbuurman die regelmatig om 2 uur 's nachts thuis kwam van zijn werk bij een uitgaansgelegenheid. Hij nam dan nog wat collega's mee en ging dan nog eens een feestje vieren. Harde muziek, gelach, geschreeuw, rook en wietlucht stegen dan op naar mijn etage er vlak boven. De eerste paar keer sprak ik mijn buurman er nog op aan. Hij beloofde beterschap. Maar in werkelijkheid ging hij gewoon door met zijn asociale woongedrag. Daarna schakelde ik de politie in, stelselmatig. En dat hielp wel wat. Maar los van dat alles viel het mij op hoezeer ik een hekel had aan deze buurman. Innerlijke woede. Ja, bijna moordlustige woede. Want ik wenste hem weg. Misschien wel dood. Ik dacht toen ook, als ik die mezelf zo vredelievend vind, als ik dit al voel bij deze buurman, dan moet de wereldvrede wel heel, heel ver weg zijn. Het conflict tussen Palestijnen en Israëliërs is dan onoplosbaar. En het wantrouwen tussen Rusland en Amerika is dan onoverbrugbaar. En dat is het ook. Dat is het ook. Zolang wij in de greep zijn van deze innerlijke ontvlambaarheid. Van dit kwaad dat aan het begin staat van elke geweldspiraal. De Heidelbergse catechismus, jullie weten wel dat hele oude boekje met vragen en antwoorden over het christelijk geloof, dat je dan helemaal uit je hoofd moest leren. Die Heidelbergse catechismus is op dit punt heel stellig. Zondag 3, vraag 8, stelt dat de mens geneigd is tot al het kwaad. Ja, zelfs onbekwaam tot enig goed. Dat laatste geloof ik niet. Maar in dat eerste zit een kern van waarheid. Op het vlak van het geweld zijn wij geneigd tot elk kwaad. Die tendens zit in ons. Wij zijn innerlijk ontvlambaar. Innerlijk kunnen wij de ander verwensen in een flits van een seconde. En vaak om bijna niets. Aan de buitenkant blijven wij dan beschaafd, zo goed als wij kunnen. Maar voor hoe lang? En wat als de druk toeneemt? Als de belangen groter worden? Als het een conflict wordt van groepen, staten, supermachten? Marcus dan nu. De beknoptheid waarmee Marcus over Jezus verhaalt is ronduit verbijsterend. Hij vertelt in 2 versen hoe Jezus nog vol van de geest de woestijn ingaat, waar hij dan 40 dagen verblijft. Beproefd door Satan. Te midden van wilde dieren, maar ook engelen. Zij zorgen voor Jezus. Marcus vertelt dit bijna achterloos, zo lijkt het, alsof het om een kleinigheid gaat. Maar ondertussen, wanneer wij er wat langer bij stilstaan, voelen wij wel aan dat hier enorm veel aan de hand is. Want waarom zou je, wanneer je vol van de geest bent, de woestijn ingaan? En waarom verschijnt dan juist Satan? De situatie in de woestijn is het tegenbeeld van het paradijs. Die tuin uit het begin van de Bijbel. Ook in die tuin was Satan. En met succes verleidt Satan daar, de gedaante van een slang, het eerste mensenpaar, Adam en Eva. Het gaat dan om een machtsgreep, om een kosmische coup, zou je kunnen zeggen. Want de mens blijkt gevoelig voor de verleiding van de slang om gelijk als God te worden. Dat haalt de mens over om van de verboden vruchten te eten. Nu met Jezus verkeren wij in de woestijn. Bepaald geen vredige tuin. Het is er ruw en kaal. De hitte overdag, de kou 's nachts. En er sluipen wilde dieren rond. Het heeft meer iets weg van de hel. En op die plek wordt Jezus beproefd door Satan. Meer staat er niet. En precies die leemte prikkelt de fantasie. Wat heeft zich daar afgespeeld? Hoe verliep die beproeving? Waar ging die over? Twee andere evangelisten, Matthäus en Lucas, hebben die leemte opgevuld met een vraaggesprek tussen Jezus en Satan. En dat vraaggesprek gaat daar, net als in het paradijs, opnieuw over macht. Satan wil Jezus verleiden tot een machtsgreep. Maar Jezus weet de beproeving glorieus te doorstaan. Dat gesprek tussen Jezus en Satan over macht zal zijn gegaan, ligt dus voor de hand. Ook omdat Jezus' boodschap juist gaat over die hele andere macht. Over de nabijheid van het Koninkrijk van God. En dat betekent dat Gods koningschap tot gelding moet komen. Dus niet dat van mij en ook niet dat van jou. Maar dat koningschap van God is radicaal anders dan wat wij hier op aarde kennen. Dit koningschap dwingt niet, dringt zich niet aan ons op. Maar het zoekt onze instemming. Dat koningschap van God hangt dus van mensen af. En het ziet daarbij af van geweldsmiddelen. Er wordt hier niet geslagen en er wordt hier ook niet teruggeslagen. Hoe gerechtvaardigd misschien dan ook. Die weg gaan is de weg van het kruis. De weg die Jezus gaan zal. Maar die weg vraagt om voorbereiding. Innerlijke voorbereiding. Voorbereiding in de woestijn. Voorbereiding om door alles heen God te blijven zien en de naaste. Om zo alle weerstand, alle vernederingen, alle beledigingen, alle beschuldigingen, alle beschimpingen, alle martelingen te kunnen ondergaan. Zonder terug te slaan, zonder zelfs innerlijk te ontvlammen, zonder haat, zonder toegeving aan dat verleidelijk gefluister van Satan in mijn hoofd. Wie lukt dat? Amen. Wij gaan zingen lied 540 en dat zijn korte coupletjes en dat is normaal gesproken een kanon, maar dat zal in de huiskamer minder lukken denk ik, misschien bij grotere gezinnen. De coupletten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laten wij danken en bidden. Vader in hemel, wij danken u voor de vrijheid waarmee wij kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Tussen vergeving en vergelding. Tussen verzoening en vernietiging. Wij danken u voor uw goedheid, die ons niet wordt opgelegd, niet wordt afgedwongen, maar die ons aanlokt en oproept en die telkens onze bereidwilligheid zoekt. Het is daarom aan ons om uw weg te effenen en recht te maken in deze wereld. Vader in de hemel, wij bidden voor mensen die leven in de woestijnen van dit leven. Die leven zonder uitzicht, zonder perspectief. Die blootstaan aan allerlei verleidingen en niet op kunnen tegen het kwaad. Dat opkomt in hun eigen hart. Daartoe misschien gedreven door extreme omstandigheden. Roep hen terug en roep hen tot de orde. Vader in de hemel, hoor ons en verhoor ons wanneer we elk in stilte tot u bidden. Onze Vader, die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Laat ons daarom niet in verzoeking, maar leid ons juist er vandaan. Verlos ons van het kwaad dat in ons huist en in ons fluistert. Want van u is het koninkrijk, in al haar kracht en glorie. Amen. Zingen wij ons slotlied, lied 538, de versen 1, 2 en 3. Lied 538, de versen 1, 2 en 3. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst en ik wil jullie bedanken voor jullie betrokkenheid op afstand. Ga dan de week in en ontvang daarvoor de zegen van de Allerhoogste. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en gedachten bewaren in Christus Jezus, onze Heer. Amen.